Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Beste luisteraars, al te gaar wensen we u een zalig nieuwjaar. Want 2024 is begonnen, de engelen hebben aan de hemel gezongen en nu komen wij binnengetuimeld. Met dezelfde groet, alle goeds van Gods wegen. Rond Kerstmis hebben wij het mooie lied gehoord, Stille nacht, heilige nacht, alles slaapt eenzaam wat, bij het kindje het hoogheilige paar. Rond de kribbe zingt de engelenschaar, slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust. Klinkt een beetje vals op het einde, maar het lied ken je. Het is geboren in een Oostenrijks dorp, dankzij een pastoor in het bergdorp Maria Pfarr, waar zijn orgel stuk was. Een muis of een paar muizen hadden de blaasbalg in het orgel stuk gebeten en op die kerstavond werd de pastoor dus geconfronteerd met een niet werkend orgel. En vandaar dat hij aan de organist van de kerk, een zekere Gruber, vroeg om een melodie te schrijven voor een liedtekst die hij zou schrijven. En zo is het lied Stille Nacht ontstaan. In de jaren rond de jaarwisseling 1820 of zo, 1818 of 1816. Maar dat lied, de zin, ach, hoe heilig is de nacht, komt als laatste zin in een gedicht van Felix Timmermans. En dat gedicht kan je vinden in het verzameld dichtwerk bladzijde 165. Laat me toe eerst dit gedicht te lezen. Het klinkt eigenlijk zeer goed na in de weken na Kerstmis. Waar de zon is heen getogen, wordt de hemel goud bemaald, met het goud der regenbogen, vol gegoten en bestraald. Heel den einder zegepraald. Hoor of er geen engelenstemmen, harpen of bazuinen gaan. Doch de stilte, haast beklemmend, blijft om doge bomen staan. Het feest verkwijnt, de kleuren slinken, alles heeft daarnaar gewacht. Daar de slaapt vol donkere kracht, milde sterren blinken en de melkweg nevelt zacht. Ik voel mij diep in God verdrinken, ach, hoe heilig is de nacht. Hoe heilig is de nacht. Hoe heilig is de stilte. Hoe mild zijn de blinkende sterren. Onze dichter Timmermans weet de contrasten aan elkaar te timmeren. De aarde slaapt vol donkere kracht. En intussen aan de hemel pinken milde sterren. De nacht, de stilte, de sterren. Dat doet mij spontaan denken aan Psalm 8, waar vrome Joden baden tot de ongeschapen schepper. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit. Kinderen en zuigelingen laat ge voor u spreken om uw tegenstanders en bestrijders te verslaan. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet, ach, wat is de mens dan dat gij naar hem omziet, de mensenkind dat gij zo voor hem zorgt. Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen, hem omkleed met schoonheid en met pracht. Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd. Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden, vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen. Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde? Hoe heilig is de nacht? Zo eindigt Timmermans dit gedicht. En de voorlaatste regel: ik voel mij diep in God geborgen. Een gelovige dichter laat ons vermoeden en proeven en voelen en inzien hoe hij God de Schepper ontmoet als een bezige God. Een God die met ons bezig is. Een scheppende God, een dynamische God, een levenwekkende God. Een plaatsgrijpende, ingrijpende, aangrijpende Schepper van hemel en aarde. Hij gebruikt de grote elementen uit de schepping, de zon, de gouden hemel, de hoge bomen, de blinkende sterren, de melkweg, de God waarin we verdrinken, de nacht die heilig is. Dit alles stemt ons tot inkeer. Wij leren met Timmermans de sterren bewonderen alsof we ze de eerste keer zien, en we verwonderen ons over de grootheid van Gods wezen, die ons wil genezen uit onze kleinheid, uit onze blindheid. Timmermans leert ons stil aanschouwen. Hij plukt beelden die louter poëzie zijn en altijd met refrein. De eerste vijf regels schilderen de ondergaande zon. Zij zorgt voor een goudgele hemel, en die gouden kleur is terug te vinden in de regenbogen, de trouwring tussen hemel en aarde, tussen de levende God en zijn mensen, tussen de schepper en zijn schepselen. Deze zonsondergang brengt de auteur ook ter sprake bij de aanvang van het slot van zijn boek De Harp van Sint Franciscus. Daar beschrijft hij de zon als volgt: de zon was gezonken als een goudvis. En dit stemmingsbeeld doet ons denken aan de zonsondergang die we kunnen bewonderen wanneer we wandelen langs de zee. Wie ooit de zon heeft zien dalen in het water van de zee, merkt een kilometerlange lichtstraal in het water. En die lichtstraal kan door niemand of door geen enkele kuisfirma uitgewist of uitgeveegd worden. Terecht resumeert de dichter in regel 5: heel den einder zegepraald. Dus ik herneem die 5 eerste regels. Waar de zon is heen getogen, wordt de hemel goud bemaald, met het goud ter regenbogen, vol gegoten en bestraald. Heel den einder zegepraald. Is Timmermans een boer, een schilder, een schrijver, een kunstenaar, een kind gods? Hij is getroffen door de schepping. En achter die schepping ziet hij dan trouwens de schepper bezig, actief, met ons. En het is aan ons om de schepping te leren lezen als een openliggend bijbelboek waarin de kunstenaar met een grote K over zichzelf vertelt. En wat hij mooi zelf schilder zijnde, onderstreept hij zo: de hemel wordt met goud bemaald. Bemaald is beschilderd. Na het zien van dit mooie natuurbeeld van de ondergaande zon, komt het horen. De auteur bespeelt hier onze zintuigen. Eerst het zien met onze ogen en dan het horen met onze oren. Ontroerend, echt en recht uit zijn hart, schrijft hij: hoor of er geen engelenstemmen, harpen en bazuinen gaan. Timmermans lijkt thuis te zijn in het Oude Testament, waar koning David harp en citer speelde bij de psalmen, om er een deining dans en cadans in te krijgen, waar bazuingeschal het goddelijk al aankondigde en waar engelen van godswegen spraken tot stervelingen. Hoor of er geen engelenstemmen, harpen of bazuinen gaan. Toch de stilte, haast beklemmend, blijft omdogen bomen staan. De gelovige dichter komt in de stilte van de ondergaande zon en van de naderende nacht tot een godservaring. Het feest verkwijnt, de kleuren slinken. Dus terwijl de zon in het water is aan het verdrinken, gaan de kleuren slinken. En het feest verkwijnt, verdwijnt. Het feest van de dag is weg. Alles heeft daarnaar gewacht. Daarde slaapt vol donkere kracht. Milde sterren blinken en de melkweg nevelt zacht. In de openbarende God verdrinken geeft ons een zacht gevoel van de heilige nacht. En de laatste regel, of de laatste 2 regels, vatten eigenlijk samen wat hij met de voorgaande regels heeft willen zeggen. En hier spreekt hij dan uit zijn hart. De ogen hebben hun werk gedaan, de oren hebben hun werk gedaan, de stilte heeft haar werk gedaan, en nu laat hij zijn hart horen. Ik voel mij diep in God verdrinken. Ach, hoe heilig is de nacht. Het doet mij terugdenken aan het einde van Psalm 8, waar de vrome Jood zei: hoe Ontzagwekkend is uw naam op aarde. Heer onze Heer, hoe groot zijt gij? De naam van God. En hier, ach, zuchtend, ach, hoe heilig is de nacht. Wereldwijd horen vele mensen in de kerstnacht het overbekend lied zingen, Stille Nacht, Heilige Nacht. De nacht waarin Gods kind, zijn welbeminde zoon, zacht en teder in mensengedaante op aarde is verschenen. Die nacht is hoog heilig. Ach, hoe heilig is de nacht. Laat me toe het hele gedicht nog even te herlezen. Waar de zon is heen getogen, wordt de hemel goud bemaald, met het goud der regenbogen volgegoten en bestraald. Heel den einder zee gepraald. Hoor of er geen engelenstemmen, harpen of bazuinen gaan. Doch de stilte, haast beklemmend, blijft ontdogen bomen staan. Het feest verkwijnt, de kleuren slinken, alles heeft daarnaar gewacht. Daar de slaapt vol donkere kracht, milde sterren blinken en de melkweg nevelt zacht. Ik voel mij diep in God verdrinken. Ach, hoe heilig is de nacht. Tweede gedicht voor dit uurtje religieuze poëzie past natuurlijk in de liturgische tijd dat de drie koningen op bezoek komen bij het kindje Jezus. Onze goede gelovige dichter heeft een mooi lied daarover geschreven met twee strofen en twee refreinen. Het gebeurt niet vaak dat hij refreinen neemt, maar deze keer zijn er drie lijntjes die na het eerste deel en na het tweede deel terugkeren. Drie koningen liedeken. Al is het een late winternacht, toch komen wij eens kloppen om ons te warmen bij de stoof en het pijpeken te stoppen. Want, ach, ons lijf is moe en stram. Geef ons een boterham, want we hebben niets gegeten. Ons maag is hol gelijk een ton, en het vrakske dat ons wijfken spon, is op de draad versleten. En wij moeten nog verre naar Bethlehem, naar hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Toe, ventje, zet uw wijf uit bed en laat haar koffie malen en doet zijn nieuwe frak en broek en vest te hespen halen. Joch, hij! Want Jezus zal u dan, gij wijfken en uw man, in het hoogst der hemelen zetten en eten zult als tijdverdrijf een ketel rijstpap dik en stijf, wijl dengelen trompetten. En wij brengen uw groeten naar Bethlehem, aan hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Grandioos hoe een Vlaamse dichter eigenlijk een soort theologie beoefent die boeiend is. Hij brengt ons bij de schepper van hemel en aarde en zegt dat die schepper zelf in het kindje Jezus bij ons op bezoek gekomen is. Het is onvoorstelbaar. Het eenvoudige gedicht handelt over vijf personen, de drie koningen, een boer bij wie ze aankloppen en zijn vrouw, hier in een Liers dialect genoemd, wijf. De Vlamingen in het Westen zouden zeggen wuveke. Het is zeer wonder hoe gedurfd de Lierse dichter de drie koningen toelaat om die een boer bij wie ze aankloppen toch te zeggen, zet uw wijf uit bed en laat haar koffie maken en doe ze nieuwe frak en broek en vette hespen halen. Dat is nogal een commandement, hè? Stel u voor dat ze bij u 's nachts binnenkloppen of aankloppen en u commanderen, haal je vrouw maar uit het bed en laat ze maar voor ons het beste klaarmaken en terwijl wij aan het eten zijn, laat ze ook nog maar rap een broek en een vest maken, naaien en ja, dat we vooruit kunnen, want onze frak en ons vest zijn en ons broek zijn versleten. Het doet een beetje denken aan een woord van Jezus bij het spreken over het gebed. In Lucas hoofdstuk 11 leert Jezus ons het onze Vader bidden en dan vervolgt Jezus: stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: val me niet lastig. De deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om het je te geven. Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Zo leert Jezus ons bidden tot de Vader met de woorden: vraagt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open. En hier hoor je datzelfde Bijbels gebeuren. Die drie koningen kloppen aan in de late winternacht. Ze komen kloppen. Deels om zich te warmen bij de stoof, om een pijpeke te stoppen, Want, en dan motiveren ze, dat is zeer mooi, dat is goddelijk pedagogisch, ook in de tweede strofe horen we dat, hier zeggen ze, want we hebben niets gegeten. Ons maag is hol, gelijk een ton, en het vrakske dat ons wijfken spon, is op de draad versleten. Dat is een motivatie om aan te kloppen, honger en een versleten kostuumeke. En dan de diepste motivatie, de diepste reden waarom ze aankloppen en stoppen en willen rusten en wat eten. Wij moeten nog verre naar Bethlehem, naar hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Prachtige theologie, vind ik, maar heel eenvoudig en bescheiden, zonder grote tralala, zeker niet plechtig, maar echtig, echt en oprecht. Wij moeten nog verre, dat is die heilige dwang, dat is geen dictatuur van wij moeten nog en dus van moetens. Nee, het is een heilige dwang van Gods wegen, we moeten nog verre, naar Bethlehem. Dus we hebben alle redenen om ons deze nacht te verkwikken, te versterken, te verkloeken, wat uit te rusten, op adem te komen. We moeten nog verre naar Bethlehem, naar hem. En dan geeft hij mooi een waarachtige Godgeleerdheid naar hem die hemel en aarde geschapen heeft. En sinds het begin der eeuwen leeft. Het gaat hier over de eindeloze God, die ons ook wil vereindelozen en binnenloodsen in de hemel. De pasgeboren koning van de Joden, het kindeke Jezus, heeft de hemel en de aarde geschapen. Dat is de eerste zin van onze geloofsbelijdenis. Credo in unum Deum. Ik geloof in één God die hemel en aarde heeft geschapen. Voilà, hier hoor je de geloofsbelijdenis van Timmermans. We moeten nog naar hem die hemel en aarde geschapen heeft. De Vader, de Zoon en de Geest, de drie goddelijke personen, zijn er altijd geweest. Er is geen begin, er is geen einde. Onze enige God is een eeuwige God. Hij is er altijd geweest en dat beschrijft Timmermans in dat ene zinnetje en sinds het begin der eeuwen leeft. Van Jezus zeggen we, hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Van bij de aanvang van de schepping tot bij de wederkeer van de schepping zal Jezus er zijn. God kent geen begin en geen einde. En prachtig hoe Timmermans dat ook op het einde van het gedicht laat terugkomen. De drie koningen zeggen dan aan de bezochte boer en zijn vrouw, wij brengen uw groeten naar Bethlehem, aan hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Welke christologie krijgen we hier? Prachtig, proficiat, Felix Timmermans, ik hoor dat onze proficiat doorklinkt tot bij al de gelukzaligen en de heiligen in de hemel en bij u die daar ook gelukkig thuis zijt. Want dat is ons geloof in de verrijzenis. Wij komen thuis bij God in zijn hemels vaderhuis. De tweede strofe herneem ik nog eventjes omdat ik ze zo lief en teder vind. De drie koningen zijn dus nogal onbescheiden, een beetje like zwervers en vluchtelingen die op zoek zijn naar een onderdak, maar die hier toch op een zekere onbescheiden wijze durven aandringen. Je zou het schrik krijgen dat diezelfde herders bij u deze komende nacht zullen aankloppen. Die koningen, je moet ze levendig voor u zien. Timmermans schildert ze letterlijk, visueel voor ogen. Je hoort ze spreken tot die boer. Toe, ventje,
Jongen, allee vooruit. Kom aan. Blijf niet bij de pakken zitten. Zet uw wijf uit het bed.
Dat is eigenlijk een bevel, hè?
En laat haar koffie malen en doet ze nieuwe frak en broek en vette hespen halen.
Dat is niet weinig, hè? Voor 3 koningen, dat wil zeggen 3 nieuwe frakken, 3 nieuwe broeken, 3 vette hespen, haalt dat maar naar boven om die mannen een rugzak te vullen en ze zo op 1, 2, 3 een nieuw pak te bezorgen. Ik heb een beetje medelijden met die vrouw die dat op 1, 2, 3 moet klaarkrijgen, hè? Maar weerom, de gelovige man die Matteüs hoofdstuk 25 heeft gelezen, waarin staat dat Jezus als eindtijdrichter zegt: het minste dat je hebt gedaan voor een van de mijnen, heb je voor mij gedaan. Dat hoor je hier gebeuren. Want, motiveert Timmermans doorheen de mond van de 3 koningen, want Jezus zal u dan, gij wijfken en uw man, in het hoogst der hemelen zetten. En eten zult als tijdverdrijf een ketel rijstpap dik en stijf, wijl dengelen trompetten. Ze zullen u in de hemel zetten en je hoort de trompetten. Welk een klinkend hoopvol perspectief. Even sterk als het onbescheiden aandringen van de koningen bij de boer en zijn vrouw, even koninklijk is hier de belofte. Jullie zitten in de hemel, vergoed worden. God zal u lonen, niet met spek en bonen, maar met rijstpap. Dat is zo het oude beeld van de hemel, rijstpap met gouden lepeltjes. Dat is natuurlijk een klein beeld om te zeggen, we zullen daar aan het hemels gastmaal aanzitten, met alle gelukzaligen en heiligen, en alleen God te zien zal al ons voedsel zijn. En dan zeer mooi, zeer deugddoend en troostend voor de gastvrije boer en zijn wijfeke: wij brengen uw groeten naar Bethlehem, aan hem die hemel en aarde geschapen heeft en sinds het begin der eeuwen leeft. Dat is dus werkelijk aan de schepper van hemel en aarde. Kunnen we het ons schoner voorstellen hoe veel eisend de 3 koningen zijn, maar hoe veelbelovend. Het is, ja, wij zijn als gelovigen hoopvol. We delen hier eigenlijk in de 3 koninklijke deugden. We geloven, we hopen en we beminnen. Al wat we doen voor de naaste, of het nu de 3 koningen zijn, of de arme zwervers, of de vluchtelingen, of de onbekenden, of de daklozen, of de zieken, de hongerigen en de dorstigen, het minste dat we voor hen doen, raakt het hart van Jezus. En wij mogen nu reeds zeker zijn, Jezus zal aan ons zeggen: komt binnen, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het koninkrijk van God dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld. Dank u wel, God. We beminnen u om het hoopvol perspectief dat gij ons doorheen dit gedicht en doorheen het evangelie hebt gegeven. dierbare luisteraars, we komen in dit uurtje religieuze poëzie met een derde tekst uit de bundel verzameld dichtwerk van onze goede, geliefde Felix Timmermans. Wie de bundel thuis liggen heeft, kan de tekst vinden, bladzijde 106. En het is geschreven als een lied voor blokfluit. Het is een doorlopende tekst die pittig is, maar aangrijpend en rijpend. En het gaat terug over die drie koningen. Wat kunnen we anders in de kersttijd? De bedoeling is, wanneer we een uurtje religieuze poëzie brengen, dat we gedichten kiezen die ofwel met de natuur te maken hebben, met de seizoenen, winter, lente, zomer of herfst, maar ook te maken hebben met de liturgische tijd. Kersttijd verhaalt ook het bezoek van de drie koningen aan het kindje Jezus. En bij de meeste van u, vermoed ik, zal er nog een kerststal in de huiskamer staan. Misschien staat daar ook de, naast Maria, Jozef, het kindje Jezus, de os en de ezel, de bezoekende herders, ook de drie wijzen, of de drie koningen, en de olifanten, en de kamelen, en de sterren. Onze dierbare Timmermans beschrijft het met zijn pen, met zijn penseel, met heel zijn hart. Luistert maar. Zij kwamen uit de beloofde landen met een ster, met kemels en olifanten. Achter hen was de lucht van goud. De stal was duffig, kramankel en oud. Zij brachten reuken en gedreven tresoren en wierook uitverkoren, het beste van hun land. Hun kronen fonkelden van diamant. Zij noemden zich Gasper en Balthazar, de een had blond en de ander spierwit haar en bevende handen. De derde heette Melchior en was een moor met witte tanden. Zij knielden in de armen stal, tussen bossen en velden verloren, waar tijdloos kernpunt van het heelal tot simpel kindje was geboren. Zij boden het hun giften aan. Dan bleven zij luisteren naar het schoon concert dat door dengelen gegeven werd. En 's nachts zijn zij weer naar toosten gegaan. De ster was blijven staan. Maar nu was er de maan. En in haar licht zagen ze elkander in het gezicht en konden zij zwijgend elkander verstaan. Goed dat we naar Bethlehem zijn gegaan. Wij hebben er alles gewonnen en alles verloren. Ach, onze paleizen met al hun tresoren zijn thans nog armer dan een stal. Maar wat weelde is in ons gaan gloren. De heerser der hemelen en van het sterrendal is ook in ons geboren. Dan zijn ze verder naar toosten gegaan, de zielen gerijpt, in hun ogen een traan. Wij hebben alle redenen om de dichter te beminnen, maar nog zoveel meer redenen om met die drie koningen te beseffen wie het kindje Jezus is en wat we aan dat kindje hebben te danken. Weerom, theologisch en filosofisch, koninklijk eenvoudig, beschrijft Timmermans, de avondlucht is goud, vol van goud. Contrast, de stal was duffig, kramankel en oud, dat wil dus zeggen muf, onfris,
schimmelachtig, kramankel sukkelachtig en oud. Je zou bijna zeggen, de stal staat op instorten. En midden in dat stalletje brachten de drie koningen uit de beloofde landen reuken en gedreven tresoren, gedreven schatten en wierook uitverkoren, het beste van hun land. Kijk, dat is mooi. Dat nodigt ons uit om aan het kind Jezus het beste te geven dat we hebben. Het kunnen onze talenten zijn, het kan ons bezit zijn, het kan onze glimlach zijn, het kan ons lied zijn, het kan het gebruik van onze talenten zijn. Alles tot eer en glorie van God, al wat we hebben, al wat we zijn, we geven het van deze kersttijd bij het kribbeke aan Jezus. Jezus, we zijn hier voor u, helemaal gelijk we zijn met alles wat we hebben en zijn en kunnen. De schilder Timmermans beschrijft dan ook eventjes de kronen van die koningen. Hun kronen fonkelden van diamant. Het zijn niet alleen de sterren die fonkelen of de oogjes van kinderen met tranen daarin, maar ook de kronen fonkelden van diamant. En dan de mooie namen Gaspar en Balthazar en Melchior. Ook zij worden eventjes beschreven. Je ziet Timmermans eigenlijk aan het schilderen. Hè? Hij heeft voor zich een wit doek, schildert daarop drie figuren. Eén met blond haar, één met spierwit haar en dan bevende handen. En de derde Melchior was een moor met witte tanden. Maar nog heel bijzonder treffend, vind ik, is dat die drie koningen, dat zijn grote mannen die niet zo rap gaan knielen voor iemand. Die drie koningen, zij knielden in den armen stal tussen bossen en velden verloren, waar het eindloos kernpunt van het heelal tot simpel kindje was geboren. Het knielen van koningen doet mij denken aan onze goede koning Boudewijn Zaliger, die ooit op bezoek kwam in de kerk van Pamelen, en de pastoor Heijen was in de zevende hemel, en hij stond op wacht tot het koninklijk paar zou binnenkomen. En hij glunderde, en ze kwamen binnen, en hij sprak onmiddellijk zijn majesteit aan, en hij zei, ik wil u rondleiden in bij al de schatten in mijn kerk. En weet je wat koning Boudewijn vroeg? Meneer pastoor, dank u wel voor uw welwillendheid om zo'n goede gids te zijn in uw mooie kerk, maar laat me toe dat ik eerst even stil word. En toen ging koning Boudewijn op de laatste rij stoelen knielen. En na enkele minuten stond hij op en zei, meneer pastoor, nu mag je ons rondleiden. Hier knielen de koningen in de arme stal, om de koning van het heelal, het eindloos kernpunt van het heelal, te aanbidden. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, die koning. Dat is klein worden, het kindje Jezus aanbidden. En Timmermans, met zijn eigen gelovige kennis, is weer bondiger dan alle theologen die vaak hebben gelogen en bedrogen. Timmermans schrijft, in de arme stal, waar het eindloos kernpunt van het heelal tot simpel kindje was geboren. Eindloos kernpunt heelal staan hier met een hoofdletter. Hij raakt daarmee de alfa en de omega aan. Hij erkent in het pasgeboren kindje met kinderoogjes, kinderwimpertjes, kinderteentjes en kinderschrei. In dat kleine wezen erkent hij het eindloos kernpunt van het heelal. in dat kleine, broze, kwetsbare kindje is de volheid van de Godheid op aarde verschenen. Een eindloos kernpunt van het heelal. Proficiat, dichter Timmermans. En dan hoor je hoe de koningen hun gaven aanbieden en hoe ze blijven luisteren naar het schoon concert gegeven door Dengelen. Dan hoor je hoe de ster was blijven staan en ook de maan met haar maanzacht licht. Zo zagen ze elkander in het gezicht en konden ze zwijgend elkander verstaan. En dan een prachtig, prachtig, prachtig einde. Dat is om levenslang na te volgen. En ik denk dat vele heiligen zich hierin herkennen. Wie Jezus heeft leren kennen en leren beminnen, gaat hem ook volgen en gaat al zijn bezittingen wegdelen, omdat Christus aanschouwen, Christus bezitten, Christus beminnen, dat is eigenlijk ons al, ons leven. Hij is voor ons alles en al de rest is bijzaak. Wat Theresia van Avila zei, solos Deus, basta, alleen God en de rest, amen en uit. Voor de Franstalige Vlamingen, je m'en fous. Ik trek het mij niet meer aan. De bezittingen zijn er leid tot nul. De koningen hebben hun geschenken, hun grote geschenk, achtergelaten bij het geschenk dat wij gekregen hebben uit de hemel, bij het kindje Jezus. God wil ons zijn zoon schenken. En als we daaraan denken, dan worden we door niemand of niets nog te krenken. We zijn niet meer te krenken, want de heerser der hemelen van het sterrendal is in ons geboren. Dat doet mij denken aan het gedicht Emmaus, waar Felix eindigt met de woorden, hij is in ons, en zo is het goed. Het is goddelijk goed dat ons hart een kribbetje wordt waarin het kindje Jezus mag geboren worden en er ligt te gloren. Welke weelde overkomt ons dat wij Jezus mogen kennen als kindje Gods. Niet als een zoet kindje, romantisch, maar als het kind waarin God zich vindt en ons allen aan zich bindt. Wij zijn de hemel te rijk. Zelfs wanneer jullie luisteren en je zou niet veel meer hebben dan alleen je eigen lichaam, je eigen leven, of misschien maar een paar jaar meer te leven, in jouw hart woont het kind Gods. Ademt het kind Jezus, en dat kindje is je gids naar de Vader. Jezus in ons wandelt met ons de rest van ons leven. Hij pelgrimeert mee naar het beloofde land. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen, ook in onze lage landen, opdat wij zouden belanden in het hemels vaderland. Zalig zijn wij die weten, nu reeds weten, diep weten, geloven dat we verwacht worden aan het hemels gastmaal. Heel de aarde mag dan armer zijn dan een stal. Wij worden verwacht in Gods heelal. Voor ons is Jezus het al van God. Zalige kersttijd, zalige toekomst, tot altijd.